Van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 42 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 42, de eerste vier versen.
Thank you.
vooraf de heilige bergseren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Jona 3. En het woord des Heeren geschiedde ten andere malen tot Jona, zeggende: Maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. En toen maakte zich Jona op en ging naar Nineveh, naar het woord des Heeren. En Nineveh nu was een grote stad Gods van 3 dagreizen. En Jona begon in de stad te gaan 1 dagreis. En hij predikte en zeide: Nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En de lieden van Nineveh geloofden aan God en riepen een vasten uit en bekleedden zich met zakken van hun grootste af tot hun kleinste toe. Want dit woord geraakte door de koning van Nineveh en hij stond op van zijn troon en deed zijn heerlijk overkleed van zich en hij bedekte zich met een zak en zat neder in de as. En hij liet uitroepen dat men sprak te Nineveh uit bevel des konings en zijner groten, zeggende: Laat mens nog beest, rund nog schaap, iets wat smaken, laat ze niet weiden nog water drinken. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn en zullen sterkelijk tot God roepen. En zij zullen zich bekeren, een iegelijk van zijn boze weg en van het geweld dat in hun handen is. En wie weet, God moest zich wenden en berouw hebben. En hij mocht zich wenden van de hittigheid zijn storens, dat wij niet vergingen. En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over hun kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons weer samen vergaderd. En gelijk ook gij uw kerk wereldwijd vergaderd. Onder uw woord een eeuwig blijvend getuigenis. En dat woord zal geen duimbreed wijken, het zal blijven tot in eeuwigheid, het zal stand houden tot in eeuwigheid. Ook de aanslagen die erop gedaan worden met valse bijbelvertalingen en valse uitleggingen van de valse profeten, waar de kerken van vol zitten. Het is alles bekend, gij hebt het voorzegd in uw woord. Er zullen vele valse profeten opstaan. En ook in de laatste dagen, met name waarin we leven, dat de vervalsing en de verdraaiing ook voor de wereldlingen te zien zijn en opgemerkt worden. Heere, maar gij blijft dezelfde. Uw woord verandert nooit. We kunnen ons aan uw woord toevertrouwen, zowel in de veroordeling ervan als in de vrijspraak ervan. En we lezen ook hier dat heerlijke woord uit dat boek van Jona, uitgezonden naar de heidenen. En Jona was het er aanvankelijk niet mee eens. Want hoewel uw volk zeer gewillig is in de dag uw heerkracht, hebben we maar één weg, dat is van u af. Maar Jona heb uitgeroepen, ai zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw gewoonte leven. Heere, gij mocht dat tot onderwijs schenken in de toepassing des harten ook. De gang van Jona, want hij was zoveel van zoveel afbeeldingen, een type van de gevallen mens, een type van Christus, een type van Gods volk. Wat dan lessen liggen er in het boek van Jona verklaard. Heel de leer van Christus komt in het boek van Jona aan de orde. Omdat we het zo mochten verstaan, niet alleen als een verhaal wat Jona is geschied, maar tot onderwijs voor de kerk van alle tijden en plaatsen, tot geestelijk onderwijzen in de weg van de waarachtige bekering en ook in de tijd waarin we nu leven, als we deze geschiedenis van Jona plaatsen in onze tijd, dan moet het ons toch wel ter harte gaan in welke afvallige dagen we nu leven. En gij hebt het alles voorzegd, dat hoeft geen mens te verzinnen, dat hoeft geen mens vast te stellen, want uw woord stelt het vast. En het verkondigt het ons. Het laat ons nog verkondigen, bekeert u en gelooft in de Heer Jezus Christus. Het is geen opdracht waar de mens aan moet voldoen, maar het wordt hem gezet dat hij eraan moet voldoen. En dat we onder die eis verloren zouden gaan. Om eeuwig behoudenis te vinden in het bloed des Lams. Heere, verheerlijk uw naam en kracht. Gedenk de weduwe en de wezen, uw kerk wereldwijd. Gij komt om de aard te richten. Gij hebt de profeten uitgezonden, de apostelen uitgezonden. U waren getuigen tot op deze dag uitgezonden. Maar als we ons niet bekeren, de Ninevieten zullen in het oordeel opstaan om het ongelovig geslacht te veroordelen. En dat wordt door de Heer Jezus bekrachtigd, want hij zegt meer dan Jona's is hier. Heere, komt gij dan uw eigen woord te vervullen. In de opening van uw woord, in de opening van onze hart, ligt alles verzondigd. We derven de heerlijkheid Gods, maar worden dan niet gerechtvaardigd. Die heerlijke theocratie, die eenzijdige theocratie, dat eenrichtingsverkeer, dat goddelijke eenrichtingsverkeer, dat hebben we ook wederkeer. Want wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Kom over en help ons naar de grootheid, uw barmhartigheid, om Jezus willen aan. Ja, gemeente, in de geschiedenis van Jona, daar wordt ook de goddelijke theocratie verheerlijkt. En als we ons afscheiden van die goddelijke theocratie, Hendrik de Kok, afgescheiden van de goddelijke theocratie. Ja, je moet het maar doorzien en verstaan. En het wordt allemaal natuurlijk horizontalistisch verstaan. Maar God laat zich niet bedriegen. Je kunt God niet om de tuin leiden. Met al die kerkelijke bokkensprongen. Want dat zijn het. De Heere die sticht zijn kerk en niemand anders. De Heere geeft de ambten. Jona was een waarachtige profeet des Heeren. Van God geroepen. Hij diende onder Jerobeam 2. En hij kwam uit de stam van Zebulon. En dan wordt hij geroepen om in Nineveh het oordeel Gods te prediken. De zoon van Amittai, hij woonde in de stad Gat Hefer. Ja, dat zal ik niet zoveel zeggen, maar toen de Heer me riep. En ik uitriep net als Jona, nee Heer, ik niet. Want ik maakte op die reis naar Tarsis. Toen sloot de Heer in mijn mond, toen moest ik alles op zo'n, net als Zacharie, op zo'n blokje schrijven. Nou, mijn eerste boek was het boek van Jona. Jona, de Joodse zendeling. Het interesseert de westerse kerk helemaal niks. Maar onder de prediking van Jona geschiedde de grootste opwekking aller tijden. Dat was niet een evangelie naar de mens. Nee, dat kun je toch niet zeggen. Nee, dat Joden nou zo gunnend was. Ja, hij gunde het die Ninevieten helemaal niet de zaligheid. Want hij zegt, Heer, ik weet dat u een barmhartig God bent. Zeer barmhartig, zegt hij in hoofdstuk 4. Hè? Daarom kwam ik het voorvluchten naar Tarsis, want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouw hebbende over het kwaad. Want dat was een persoonlijke ondervinding. Dat was, Jonas sprak uit de bevinding des geloofs. En dan ziet hij dat aan, dat de Ninevieten zich bekeren. Hij zegt, het is mij beter te sterven als te leven. Waarom zei Jonas dat? Hè? Want Jonas wordt natuurlijk door alle dominees getekend als de ongehoorzame profeet, omdat ze zelf niet een knecht des Heren zijn. Want je kan alleen maar van God afvluchten als je een knecht des Heren bent. Ja, je kan alleen maar Christus verloochenen als je een kind van God bent. Wordt hij meer verstaan in onze dagen? Want Jonas, die wordt gewoon afgeschreven. Nou, de Heren neemt hem hier in dat hoofdstuk 3 weder in zijn dienst. Dat betekent dat Jonas verzoening heeft gekregen over zijn reis naar Tarsis. Want hij nam de surfplank, ja. Ik zeg het een beetje populair. Net zoals Jefta nam zijn surfplank naar het land top. Want hij werd door zijn broeders verworpen. Nou, bij Jona was het iets anders, want de Joden hadden zich nog niet bekeerd. En Jona vond het zeer tot oneer van God dat de heidenen, God de heidenen zou gaan bekeren. Want daar zou mee de schande van de onbekeerlijkheid der Joden nog veel groter getekend worden. Dat kon Jona niet verdragen, want Jona was een Jood, door en door een Jood. En dan die Ninevieten, dat was nou de reden van zijn vlucht naar Tarsis. Ja, je kent het natuurlijk veroordelen aan alle kanten, maar hoe is nou uw weg? Hoeveel loopplanken zijt gij niet opgegaan? Hè? Want de vlucht naar Tarsis tekent ook, hè? Dat is ook een type, een beeld van onze val in Adam. Wij zijn van God, wij zijn eruit gestapt. Ja, wij zijn eruit gestapt. Waaruit gestapt? Uit het beeld God zijn we gestapt. Dat is een type, hè? Dat kun je niet één op één vergelijken met de vlucht van Jona naar Tarsis. Nee, natuurlijk niet. Jona was een geroepen knecht des Heren. Nee, maar het is er een type van. Wij zijn van God weggevlucht. Wij hebben God de dienst opgezegd. Wij hebben God vaarwel gezegd. Is dat je ondervinding? Is dat je dagelijkse ondervinding? Want heel dit leven, dat zit in elkaar vol ijdelheid. Je moet het wat uitroepen voor het aangezette Heerlijke Heren. Wat hebben wij het leven toch ijdel gemaakt? Het is enkel ijdelheid waarmee de mens zich vlijt. En dan maakte de Heer aan al die ijdelheid in Nineveh een einde. Door de prediking van Jona. En het woord des Heren geschiedde ten andere malen. Dus dat, ik heb al gezegd, hè, dat betekent ook de herstelling van Jona. Is een profetisch ambt, net zoals Petrus aan de zeven Tiberias hersteld werd, is een apostolisch ambt. Maak u opgaan naar de grote stad Nineveh, want de woorden des Heren, als je echt een roeping des Heren hebt, en die had Jona al onder het Joodse volk, maar nou wordt hij tot de heidenen gezonden. Nou wordt hij tot God gepromoveerd, tot zendeling, tot heidenzendeling. Nou, met die promotie, dat was Jona het helemaal niet meer. Nou, hij zei eigenlijk, geef u eer in een ander. Als Jona natuurlijk, met een paar woorden, die voorgeschiedenis. Jona kreeg die roeping van zere wegen. Maak u op naar de grote stad Nineveh, predik tegen haar wat hun nieuwe boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. De maat der zonde moet altijd volgezondigd worden. Want als je geen volkomen zondaar bent, heb Christus geen werk aan je. Dat in dat boek Jona daarom. Mijn eerste boek, ik was er heel mijn leven al door geïnspireerd door de geschiedenis van Jona en de geestelijke lessen erin verklaren. Maak je op, dan ga naar de grote stad Nineveh, predik tegen haar, want hun lieder boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Dus kijk, als een mens zelf gelopen, tegenwoordig gaan ze allemaal zelf lopen. En Net als David Brainerd, die was door God geroepen om een zending te bedrijven onder de Indianen. En dat gold hetzelfde, hè, want hun boosheid is opgeklommen van mijn aangezicht. Dat is altijd, Gods ware geroepen knechten worden altijd uitgezonden naar die streken waar de volkomen zondaren zich bevinden. Die kun je in het Westen niet meer vinden, want ze zijn allemaal half los christendom. Ja, daar kun je je woorden niet meer in kwijt. He, van de staai unaniem herkozen als partijleider. Dus dat betekent dat alle SGP'ers, inclusief alle SGP-dominees, zo dood zijn, geestelijk dood zijn als een pier. God heeft het verworpen, God heeft dat geslacht verworpen. En de Ninevieten zullen opstaan in het oordeel, zegt de Heer Jezus, om dit ongelovig geslacht te veroordelen. Want die hebben zich bekeerd, en dat is een waarachtige bekering, anders zou de Heer Jezus dat niet zeggen, die hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heren en hij kwam te Jaffa en vond een schip. Gaande naar Tarsis, die weg van God af. Je moet me goed opmerken, dan krijg je eerst de wind in de rug, de wind in de zeilen. Ik heb al verhalen aangehoord van mensen, ja. Ja hoor, we moeten er hierheen en moeten daarheen. Ik zeg, nou vertel het nou eens. Hè, hoe dat nou door God is bewerkt. En het einde van het verhaal, ik zeg, het lijkt wel een verhaal van de loopplank van Jona. Ik zeg, dit gaat te gemakkelijk. Dit gaat te gemakkelijk. Ik zeg, Jona krijgt de wind in de zeilen. Ik zeg, dat is altijd van God af. Het op de brede weg gaat altijd voorspoedig. Ja, gaat allemaal vanzelf. Maar op de smalle weg des levens, dan lijkt alles je tegen. Daar al uw golven, daar al uw baren. Mijn benauwde ziel vervaren. We hebben het toch opgezongen uit de Psalm 42. Dat heigend hert is een kind van God. Dat is geen bekommerde ziel die nog voor de wedergeboorte staat. Nou, kind van God. Dacht je dat de Heer dat niet wist, dat Jona dat is een hart dat... Jona, beroep het de Ninive, declined. Stond er in de krant te joppen. Declined. En hij nam de boot, de katamara nam die naar Tarsis. Ja, sommige verklaarden zeggen dat hij wat familie wil. Hij woonde natuurlijk in de stam van Zebulon. En dus al in het noorden van de toenmalige Palestina, aan de zee. En hij woonde al vlak bij de zee. En hij vond een schip gaande naar Tarsis en hij gaf de vracht daarvan en ging neder in hetzelfde om met een lieder te gaan naar Tarsis van het aangezicht des Heren. Maar de Heren wierp een grote wind op zee en werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Hè? Dus ja, eerst de wind in de zeilen. Gaat goed, hè? Alles gaat verspoedig. En dan valt er een vliegtuigmotor uit. Ja, ik heb die verhaal ook wel gehoord. Want kijk, die loopplank van Jona, dat heb gevolgen. Dat heb gevolgen. Gaat alles vanzelf. Oh ja, ze kunnen het als een puzzel. Ik heb die verhaal wel zoveel keer aangehoord. Ze kunnen het als een, of een bekeringsverhaal, ze kunnen het als een puzzel in elkaar leggen. Maar Gods volk begrijpt de bekering, daar gaan ze nooit iets van begrijpen. Nee, ze gaat het alleen bewonderen, hè, dat de Heer na zo'n ongelovig stuk verdriet hebt omgezien. Hè, gelijk Mefiboze, wat is het dat je hebt omgezien als een dode hond als ik ben. En dat blijft er inleven hoor. Je wordt nooit een bekeerde man of een bekeerde vrouw, want als dat zo is, dan ben je van de duivel bekeerd. Dus Jona werd geroepen naar de georganiseerde misdaad in Nineveh. Ja, kijk, er waren Duitse doktoren, en dat waren geen kleine mannetjes, een groep Duitse doktoren, medische artsen, laat ik het zo eens zeggen, die hebben gezegd, degene die dat coronapandemie orchestreren, dat is georganiseerde misdaad. Dus van de staai, je bent lid van de georganiseerde misdaad. Steve de Bruin, je bent lid van de georganiseerde misdaad. Kijk, nou gebruikt de Heer die wereldse artsen ervoor om die vroomheid in onze dagen, want dat is allemaal politieke correctheid, dat is van God vervloekt, om die te ontmaskeren. Ze zijn lid van de georganiseerde misdaad. Echt letterlijk zo. Als Hitler aan de macht stond, dan zouden ze hem één op één gehoorzamen. Zo is het in onze dagen. Kijk maar naar het concentratiekamp wat Melbourne heet. Worden de mensen uit huis gesleurd en afgetuigd om de nieuwe wereldorde. Dat is een test. Dat is een test. Hoe dat verloopt. Want ja, in het Westen zijn ze zo blind als een mol. De wereld niet hoor. De wereld is niet zo blind. Hoewel de massa ook natuurlijk de berichten in de MSM gelooft. Maar vroeger was het al een regel, de krant brengt de leugens in het land. Nou, dat is nog steeds, dat is in het kwadraat verergerd. Want het RD, dat is een krant van desinformatie. En als je dat niet doorziet, dan snel je op de brede weg. Hè? Want dan blijkt ook dat je geestelijk zo dood bent als een pier. Hè? Net zo gezegd heb, dan sta je weer herkozen als partijleider. Dus dat betekent dat al die SGP-dominees en die SGP'ers zo geestelijk zo dood zijn als een pier. Jonah was een levend en geroepen knecht van God. En hij stond eigenlijk, hij was meer om de eer van God ten aanzien van de Joden, want de zaligheid is uit de Joden, dat hoefde Jonah echt niet te vertellen. Hij stond meer, hij was werkzaam met de ere Gods. Heere, dan wordt uw naam toch grotelijks gelasterd als gij die Ninevieten, die goddeloze Ninevieten, laat voorgaan in de bekering ten nadele van uw volk, van uw verbondsvolk. Ja, maar Gods raad, Jonah, moet toch uitdienen. Hè? De Heer had in zijn raad besloten om Nineveh te bekeren. En de Joden in hun onbekeerlijkheid voor te laten. En dan gaat het verder. We gaan natuurlijk niet heel die geschiedenis vers voor vers uitklaren. Maar dit wil ik er nog van zeggen. Als Jonah dan overboord geworpen wordt, beeld van de waarachtige bekering. Jonah was natuurlijk bekeerd, maar hij moest nog een pniel ondergaan. Laat ik het zo maar eens zeggen. En een pniel, dat onderga je niet in het eerste uur van de wedergeboorte. Nee, dat is een nadere weldaad. Dat is een nadere weldaad. Bethel en pniel, ja. De Heer heeft die geschiedenissen opgetekend om daarin ook de leer van Christus te bevestigen. Paulus onderging ook een pniel. Een engel des Satans die hem met vuisten sloeg. En dan ga je toch weer als opnieuw verloren. Maar de Heer heeft op mij gezegd, mijn genade is u genoeg, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Nou, dat ondervond Jacob op de pniel. Hij mocht overwinnen door zwakheid. Simson, hij mocht overwinnen door zwakheid. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Zo moet je de kracht van Simson verstaan. Want in zichzelf had hij geen kracht. Als de Heer maar een ogenblik zijn kracht wegtrekt, hè, dat was de kracht des Heilige Geestes. En hier ook Jona, dan mag hij weer die roeping uit Gods mond horen, omdat hij tot de hel toe vernederd was geworden. Want Jona was nog niet geschikt om het woord des Heeren te prediken onder de heidenen. Hij moest eerst tot de hel toe vernederd worden. Want anders zou hij een evangelie naar de mens gepredikt hebben. Laat ik het zo maar eens zeggen, nou daar kun je Jona niet van beschuldigen, want dat had hij onder de Joden ook niet gedaan, maar... Laat ik het maar eens zo zeggen, als hij niet tot, en Jona was natuurlijk als knecht des Heeren al tot de hel toe vernederd, maar hè, dat heb ook zijn herhaling, want we moeten gedurig tot de hel toe vernederd worden. Anders zullen we het woord politiek, kerkpolitiek aanpassen. Hè, dus goed verstaan, Jona die werd punt 1 aan zijn afkomst herinnerd met het overboord gaan. He, door een walvis, nou ja, er staat, hij werd door een walvis ingeslokt, dat staat eigenlijk in de grondtekst. Zeemonster, ketos staat er in het Grieks. En dat betekent eigenlijk witte haai. He, dus witte haai, ja. Vroeger waren er van die vreselijke grote witte haai. Ze zijn nog, door de nog hele grote haaien, worden er wel gelokaliseerd. Maar toen de tijd die witte haai... Daarvan is bekend dat ze een rund of een paard in zijn geheel konden inslokken. Ja, dus als je daar met je vissersbootje, dan weet je, kon je geheel ingeslokt worden. Nou, zo is Jona ingeslokt door zo'n witte haai. Het was eigenlijk geen walvis zoals wij een walvis kennen. En daar zit hij 3 dagen en 3 nachten in het graf der aarde, noemt hij dat. Het graf der aarde in het hart, in de maag van de vis. En ja, zulke knechten des Heeren, zulke kinderen Gods als Jonah zijn in de hel niet welkom. Nee. De hel spoegde zulke uit, om het zo maar eens te vertellen. En daar weet al Gods volk van, door de hel uitgespoegd. Door de hel uitgespoegd, ja. In die hellevaart zijn ze opgevangen van onder eeuwige arm. En dus ook het beeld van de waarachtige bekering ligt helemaal in die gang van Jonah verklaard. Het beeld, hè, want Jonah... Nogmaals, die werd niet bekeerd in het overboord gaan uit dat schip. Nou, nogmaals, We bepalen u hier bij de tweede uitzending van Jona. En toen maakte Jona zich op en ging naar Nineveh, naar het woord des Heren. En Nineveh was een grote stad Gods van 3 dagreizen. Dat betekent natuurlijk niet dat, dat moet je niet verstaan, dat zoals wij van Toronto naar New York reizen. Nee, 3 dagreizen, dat was van de Noorderpoort naar de Zuiderpoort van Nineveh. Dat was 3 dagreizen, want de stad, en Jona begon in de stad te gaan, 1 dagreis. Laat ik het zeggen, dat die prediking van Jona, hij heeft het allemaal te voet gedaan. Dat bestond uit 3 dagreizen. En de eerste dagreis, hij predikt en zei er nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En de lieden van Nineveh geloofden aan God en ze riepen een vast uit en bekleedden zich met zakken van hun grootste af tot de kleinste toe. En zij riepen een vaste uit, u moet het staan, staat hier niet chronologisch geschreven, want dat 6e vers moet verstaan worden dat het vooraf gaat aan dat 5e vers. Want dat ging van de koning van Nineveh uit. En zij riepen een vaste uit, dat ging uit van de koning van Nineveh. Want staat er, een redengevend woord, dit woord, deze zaak, te weten de predikatie van Jona, geraakte tot de koning van Nineveh en stond op van zijn troon en deed een heerlijk overkleed van zich af. En hij bedekte zich met zakken en zat daar neder in de as. En hij liet uitroepen, daar heb je het 5e vers. En ze riepen een vaste uit, hij liet uitroepen. En men sprak de Nineveh uit, bevel des konings en zijn grote, zeggende: laat mens nog beest, rund nog schaap, iets wat smaken, laat ze niet beide nog drinken. Hier zien we dat die koning zegt in dat 8e vers, maar laat mens en beest zullen met zakken bedekt zijn en zullen sterkelijk tot God roepen en zij zullen zich bekeren. Nou, hier gaat het om een ware bekering. Het is een mega opwekking wat geschiet onder de prediking van Jona. De grootste opwekking aller tijden. De hele stad Nineveh komt tot bekering en dat gaat van de koning uit. Dat zullen sterkelijk tot God roepen en zij zullen zich bekeren. En we komen er nog wel op terug. Maar de waarachtige bekering bestaat uit 2 delen. Bekering en geloof. Bekeert u en gelooft in de Heer Jezus Christus. Dat was ook de prediking van Petrus op de Pinksterdag. Er bestaat natuurlijk ook een bekering, een wettische bekering zonder geloof. En in onze dagen is het een geloof, een vals geloof, wordt er overal gepredikt zonder bekering. Je kan ook zeggen, een geloof zonder wedergeboorte. Dat is de prediking in onze dagen. Een geloof zonder wedergeboorte, want je wordt niet wedergeboren door het geloof. Nou, dat geschiet op de stem des Zoons van God. Kijk, dan wordt de Heilige Geest en Christus wordt daar compleet buiten werking gesteld. In dat tegenwoordige geloof. Dat geloof, dat neemt maar aan zonder de schenking. Nou wil ik gelijk zeggen, gemeente, dat het woord laat hier geen tussenruimte, dat je dan maar onbekeerd mag zijn. En dat je dan maar moet wachten op de toepassing. Want een mens wacht er heel niet op. Nou, er is geen mens die wacht op het werk Gods. Nou, absoluut niet. God moet het doen. Dat is net zo goddeloos als dat je een geloof bezit zonder de schenking. In Gods woord wordt het van alle kanten wordt dat afgesneden, die argumenten die de mens dan in stelling brengt. Die mensen hebben bij hopen gesproken, die erkennen voluit dat ze onbekeerd zijn. Je haren zouden ten berge reizen. Want toen ik in mijn oordeel liep, ging mijn mond op slot. Dan heb je geen pretenties meer. Uitkomen voor je ongeloof, dat is eigenlijk de hoogste vorm van brutaliteit. Mensen is brutaal, durven alles te besteden. Durf alles te besteden. Ja, we hopen dat het nog eens een keer gebeuren zal. Het gebeurt echt nooit hoor. Gebeurt echt nooit. Nou, dat is een bewijs dat je nog geen gram werking des Heilige Geestes ondervindt. Je kan onder de indruk zijn van de bekering. Je kan onder de indruk zijn van, God, van de God van Israël. Dat waren die Gibeonieten ook. Gibeonieten en Ninevieten. Nou, het klinkt de same, hè. Maar er zit toch een eeuwigheidsverschil tussen. Tussen die bekering van die Gibeonieten, want dat was alles schijn. Ik heb ze hier ook al gehad, die Gibeonieten. Ze doen zich heel nederig voor. Beschimmeld brood, gescheurde klederen. Nou, vroeger waren er nog, onder die cowboys, waren er nog wel onderzoekers. Laat maar zeggen, een rover of een bankrover, die deed zich heel vriendelijk voor en die begaf zich onder de mensen. En toen waren er altijd van die slimme sheriffs of deputies, die liepen als een paard en dan kwam die heel ver. En ze, hé, dat paard zit niet onder het zweet, dus hij liegt. En dan liepen ze naar het paard en dan voelden ze onder zijn zak, daar zit heel veel zweet onder. Tegenwoordig heeft men die gave des onderscheids niet meer. Men neemt alles klakkeloos aan wat er voorgeschoteld wordt door de RIVM en de WHO, zijn criminele organisaties. Er zei een Kamerlid, ja, dat virus is nou helemaal over, dus de maatregelen kunnen worden opgegeven. Dat is ook zo, dat is puur de waarheid. En nou ineens zijn er weer uitbraken, hè, want ze willen de angst erin houden. Weet je wat angst veroorzaakt? Dichtgeslipte bloedaderen. Gods volk weet er ook van, dat al uw golven, dat al uw baren, dat angst der hel mij alle troost deed missen. Dat heeft ook uitwerking op je lichaam. Als je met lasten loopt, dat heeft uitwerking op je lichaam. En dat weet de elite ook, hè, dat ze als ze angst creëren, mensen vroegtijdig sterven. Hè, want die hele cholesterol scam, om maar eens een voorbeeld te noemen, dat is een scam, hè, want cholesterol, dat is het belangrijkste materie in je lichaam, dat heb je absoluut nodig. En om cholesterol te verlagen, hè, met die statinmedicijnen, het is puur vergif en het verkort je leven lang. Mensen met hoge cholesterol, die leven het langst. Laat ik het zomaar eens menselijk, intermenselijk zeggen. Je wordt al natuurlijk van alle kanten bedrogen door desinformatie in de kranten, in de media, in de medische dossiers. Ik ben hier ook wel bij zo'n arts geweest. En als je het dan over natuurgeneeskunde hebt, daar willen ze helemaal niks van weten. Dat mogen ze ook niet. Ze zitten in dat chemosysteem, in dat farmaceutische systeem. En dat wordt nou aangewend om de wereldbevolking te depopuleren. Want als je nou werkelijk op de hoogte bent wat er in Melbourne gebeurt. Dat gebeurde in de Tweede Wereldoorlog ook onder de nazi's. Exact precies dezelfde, en precies dezelfde geest. En het wordt in het FD allemaal gedesinformeerd. Alsof die mensen allemaal de regels overtreden. Want hun staan natuurlijk aan de goede kant. En het is allemaal desinformatie, het is allemaal het toppunt van die NSB-geest. Heel dat referendum is een NSB-beweging. Hier kom je heel wat andere dingen tegen, hè? Want kijk, dus, de heren zag hun werken dat ze zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen en hij deed het niet. Maar hij gaat het wel doen onder dat referendum. Dan gaat het oordeel door. Weet je wat ze zeggen, die dominees? Heb dat coronavirus... Het is gewoon een griepvirus. Heeft dat coronavirus ons wat te zeggen? Weet je wat het oordeel is over de kerken? Dat ze die Baal Zebub aanbidden. Dat ze aan de regels van de WHO en de regels van de RIVM, daar sluiten ze zich naadloos bij aan. Dat is het aanbidden van de Baal Zebub. En de koning Asa viel daar ook. Die is daar ook in gevallen. Hij heeft er niet in geleefd, want zijn hart was volkomen met de Heer zijn ganse leven. Maar toen die ziek werd aan zijn voeten, toen geloofde hij meer, toen stelde hij zijn vertrouwen meer op de medicijnmeesters als op de Heer. En daar werd de Heer hem voor gestraft. Het wordt in onze dagen helemaal niet meer opgemerkt. Dank u wel, globalisten, dat u zulke goede maatregelen neemt. Dat is het aanbidden van de Baal Zebub. We hebben het onlangs gepreekt tegen die koning Ahazia, dat hij zijn knechten uitstuurde, want hij was door de tralie van dat venster gevallen, door zo'n dakluik, laat ik het zo maar eens zeggen. En toen was hij ziek geworden, dodelijk ziek geworden. Toen moesten die boden aan Baal Zebub, de god van Ekron, de afgod van Ekron, van de Filistijnen, moest hij vragen of hij van die ziekte zou genezen. Nou, daar heb je nou klinkklaar wat het referendum doet onder leiding van al die dominees. Dus dat zijn geen knechten van God, dat is heel duidelijk. Daar kan een werelds kind, klein kind nog wel verstaan, dat geen geroepen knechten van God zijn. Die dominee zondag staat 100% in de dienst van de duivel. En ik zou niet weten welke dominee niet. Ja, want die dominee Hoogland heeft weer een broederlijke brief naar die J. Roos geschreven. Ja hoor, we zijn het zo met elkaar eens. En over die breuk van Jozef, ze weten geen eens wat de breuk van Jozef is. Ze weten het helemaal niet. Er is een afstand genomen van de theocratie. Het is allemaal kerkelijke democratie. Het is allemaal kerkpolitiek. Ook die zogenaamde broederlijke brieven. Het is allemaal kerkpolitiek. Maar Joden toch in politiek bedrijven. Omdat hij geroepen knecht voor God was. En omdat hij de wegen des Heren kende en verstond. Want hij zegt,
Heer, ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goedertierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Dus Jona zelf was helemaal niet zo'n helle verdoemenisprediker. Want hij wist dat die afsnijdende prediking juist zielen tot bekering bracht. Omdat hij wist hoe God werkt. Dat wist hij uit zijn eigen leven. En dat de Joden zich onder zijn prediking hadden verhard. Dat ging hem ter harte. Daar was hij zeer bedroefd onder. En dat hij dan uitgezonden wordt naar zo'n heidenstad, dat Assyrië. Nou, de ruïnes die zijn nog van Nineveh. Het was de grootste wereldstad toen de tijd. In de toenmalige wereld. Maar de ruïnes die zijn nog aanwezig van de stad Nineveh. Want in die tweede verwoesting, dat kunnen we lezen in het boek Nahum, dat Nineveh van de aardbodem is weggevraagd. Nineveh is omgekeerd. Want dat tweede geslacht, als die prediking niet constant, als de Heer niet constant met zijn geest aan het werk is, in de weg van een waarachtige bekering, en dan ontstaat er weer afval. Dat zien we natuurlijk. God heeft een reformatie gegeven. En in de nadere reformatie zie je dat al men weer terugkeert naar Rome. En in onze dagen, met al die herdenkingsdagen, het is gewoon belachelijk. Want al die reformkerken staan helemaal niet, die zijn helemaal niet meer gegrond op de reformatie. Niet meer gegrond op de Paulinische leer. Het is alles verlaten, vervalst en verdraaid. Je moet maar eens, ja, je moet er echt kennis aan hebben. Zoals Jona er kennis aan had. Dat hij zegt, ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het kwaad, voor volkomen zondaar. Denk er goed aan, je moet het gelijk verbinden met die prediking van Jona. Nog 40 dagen, het zal maar in uw leven gezegd worden, je hebt nog 40 dagen te leven. Het werd op tante Lene gezegd toen. Ik ken het uit mijn eigen leven. Doktoren zeggen, je hebt nog 3 weken te leven. Ongeneeslijke kanker, ze was met 8 in de 30. Toen vroeg ze, heren, ga je raad eens openbaren. Tot de grijze jaren zal ik u dragen. Nou, ze is 96 geworden. Mensen weten niet meer waar ik over praat als ik deze dingen zeg. Daar ben ik ook goed achter, of ze weten geen eens meer waar je over praat. Omdat het niet gepredikt wordt onderscheiden. Nee? Ik heb wel mensen gehoord, ja, waar is Gods volk dan? Nou ja, dat is toch nog een aardige goede vraag. Hè? Want tegenwoordig is alles Gods volk. Steef de Bruin zegt letterlijk, ik heb het wel van mensen gehoord, hè, die hem een brief geschreven had. Hij zegt, je hoeft echt niet bang te zijn van de hel. Hoor. Je hoeft echt niet bang te zijn van de hel. Hè, dat hebben we dus zo'n bijeenkomst. En dan ging het over de hel. Arie Simon stond daar met die dominee Aap Belder. Dat is ook zo'n bedrieger. Stonden ze daar een beetje koffie te zuipen. En toen ging het over de hel. En ze doen net of dat ze dat zeg maar beheersen. En ze beheersen de hel. En dominee Zondag zou zeggen, nou die hel, dat is gewoon een complottheorie. Dat is gewoon een complottheorie. Want die mensen doen er alles aan om mensen te bedriegen op weg en reizen naar de eeuwigheid. Ze doen er echt alles aan. Daar zijn ze toe gezet. God heeft de SGP en het RD. Dat een globalistische refo-duo ertoe gezet om de refo's klaar te stomen voor de aanbidding van het beest. Als je dat niet ziet, nou, dan ben je nog blinder als een mol. Men wandelt in de voetstappen van de politieke correctheid. Daardoor krijg je al die kerkpolitieke preken, al dat bedrog. Het voldoet aan de toetsen van de verlichte mens. Dat is de weg van de politieke correctheid. Je kan beleefd, Rutte met de lach op zijn gezicht, hij kan beleefd net zo de mensen bedriegen zoals Hitler de Joden heeft gedaan. Allemaal precies hetzelfde. Maar hier het wonder Gods, dit woord geraakte tot de koning van Nineveh. Want Jona had gepreekt, de prediking had hij niet zelf verzonnen. Dat had de Heer tot hem gezegd, gij zult Nineveh preken nog 40 dagen en ik zal die stad omkeren. Waar kunnen we dat mee vergelijken? Omkeren, dat betekent van de aardbodem wegvagen. Dat is gebeurd met Sodom en Gomorra, Adama en Zeboer. En dat heeft de Heer daar met die steden en de inwoners ervan. Letterlijk gedaan, hè? Want als de Heer daartoe besloten heeft, krachtens de wilde besluit van God, dan moet je nou echt niet denken dat er nog mensen kunnen escapen. Ja, de Heer heeft Lot eruit gehaald. Maar de rest,
Kom er niet uit. Nee, kom er niet uit. Want de Heer had besloten om die stad met hun inwoners om te keren. En dat gold ook voor Nineveh. Alleen, zoals wij weten in het verdere en in het einde van dit hoofdstuk, was die prediking gekaderd in de wil des bevels van God. Niet in de wil des besluits, hè, want hij zegt aan het eind, en de Heer berouwde over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen, en het deed het niet. Hè. Dat is ook in het kader van de gebrachte bekering. Je moet nou echt niet denken dat een ziel zicht hebt op die laatste woorden, en hij deed het niet als het oordeel van de wet zich gaat spannen. Als de boog van Gods recht gaat spannen in je leven, dan kan je niet zeggen, nou ja, de Heer deed het bij Nineveh niet, hè, dus het kan bij mij ook nog wel meevallen. Nou, dan weet je niet wat de afsnijding is. Dan weet je niet wat de bediening des doods is. Ik ben door de wet gestorven. Dat oordeel gaat door. Maar dat betreft die oude mens. Die oude mens. Nou, al die Ninevieten stierven die oude mens dood. Onder de prediking van Jona. Dat kan ik je wel vertellen. Want dat zegt de Heer zelf. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen het zelf veroordelen. Bedoelt de Heer het ongelovige Joodse geslacht. En zullen zelf veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jonas. En ziet meer dan Jonas is hier. Waarom zegt de Heer dat erachter? Waarom zegt Christus dat erachter en meer dan Jonas hier? De Ninevieten zullen dit ongelovige geslacht veroordelen en ik des te meer. Dat staat er eigenlijk. En meer dan Jonas is hier, daarmee bedoelt de Heer. En ik zal in het eindoordeel, zal ik dat oordeel, die veroordeling van de Ninevieten over dit geslacht, met mijn oordeel bevestigen. Daarom staat er, en meer dan Jonas is hier. Maar die koning van Nineveh, die geloofde toen die prediking, dat woord kwam tot de koning, geraakte tot de koning. Er zijn misschien wel mensen geweest die dat paleis, lakaien, die zijn het paleis ingerend en zegt, nou, koning, wat er nou aan de hand is, er is nou een Joodse profeet hier in de straten en die verkondigt luid en duidelijk, hè, dat we nog 40 dagen te leven hebben, dat de stad nog 40 dagen bestaat. En de koning die hoorde dat, die woorden, het was een korte preek, nog 40 dagen en de stad zal worden omgekeerd. Hij geloofde het. God kwam erin mee. De Heilige Geest paste dat woord van Jona toe aan zijn hart. En dan is het niet meer mogelijk om het oordeel terzijde te schuiven. Dan is het niet meer mogelijk wat de huidige dominees nou zeggen. Wat zal dat coronavirus ons nou te zeggen hebben? Dat is precies hetzelfde als de Joden zeiden, wij wilden wel een teken zien. Dat is precies hetzelfde. Want ze geloven Gods oordeel helemaal niet. Ze geloven het niet. Ze willen overal een rationele verklaring voor. Maar die krijg je niet. Want u zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. 3 dagen en 3 nachten in het hart van de vis. Zoals Christus 3 dagen en 3 nachten in het hart der aarde heeft geleden. En er zijn er altijd natuurlijk van die brutale mensen die zeggen, ja, Christus heeft helemaal geen 3 dagen en 3 nachten in de aarde geleden. Oh, dus je weet het beter als de Heilige Geest omschrijft. Want in het oosten wordt een deel van de dag tot een dag gerekend. Ja, de derde dag is die opgestaan. Vrijdag is die het graf ingegaan, de derde dag is die opgestaan. Dus als je die Joodse begrippen over de dagen niet verstaat, daaruit volgt dat biblicisme, dat de mensen zeggen, die krankzinnige wederdopers, ja, de kinderdoop staat nergens in Gods woord. Staat op elke bladzijde. Staat op elke bladzijde. Maar die kunnen het woord niet lezen, omdat ze het lezen door de bril des ongeloofs. Door zo'n wederdopense bril. Dat is biblicisme. Krankzinnige geesten, zegt Calvijn. Ja, dat is absoluut de waarheid. Want die verstaan alles naar hun eigen begrippen. He, geestelijke begrippen. Dat moet overboord. Daar is ook het overboord gaan van Jona een type van. Alles van die oude mens, die begripsmatige oude mens, die moet echt overboord. Die moet de geestelijke dood sterven. Want is dat woord wel eens tot u geraakt? Die prediking van Jona nog 40 dagen en uw bestaan zal worden omgekeerd. De Heer kan het ook in 1 dag doen. We zijn de mensen van de dag. Is je laatste dag al eens aangebroken? In Nineveh brak die laat. Die 39 was 39 dagen voorbij. Nou, morgen gaat het gebeuren. Of word je nooit zo bij dat woord van God en door dat woord van God vastgepind aan je ademsbestaan. Dat het je laatste dag is. Morgen de laatste, ik heb wel mensen, ik weet het uit mijn eigen leven. Je laatste dag nog een keer aanbreken. Absoluut waar. De Heer heeft geen lust in je dood, maar daarom dat je je eigen bekeert en leeft. Ik heb al gezegd, wat is nou het waarachtige kenmerk van de ware bekering? Dat het gepaard gaat met geloof, zoals die Ninevieten hier ook aan God geloven, in God geloven. En de koning liet uitroepen en men sprak de Nineveh uit bevel des konings. En zijn er grote zeggende, dat zijn de raadsheren en vorsten. Laat mens nog beest, rund nog schaap, iets wat smaken laat ze niet weiden, nog water drinken. Hè? Dus als het nou werkelijk, als de boog van Gods recht gespannen wordt, kun je niet meer aan het werk. Ik weet het uit mijn eigen leven. Het lijkt wel of je verlamd. Ja. Kun je de hond niet meer voeren? Nee. Daar al uw golven, daar al uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Laat mens en beest met zakken bedekt zijn. En zij zullen sterkelijk tot God roepen en zij zullen zich bekeren. En eigenlijk, want dat achtste vers, dat is eigenlijk de kerntekst van onze overdenking. En een iegelijk van zijn boze weg. Dus daar kun je geen zonde meer aan de hand houden. En van het geweld dat in hun handen is. Dus al die Ninevieten, die liepen in een boze weg op de brede weg des verderfs. En hier staat wat een mens, wat een gevallen mens. Hier wordt een gevallen mens getekend. Hier wordt het gevallen mensdom getekend. Net als in de dagen van Noach. Wat doen die mensen? En dat geldt ons allemaal van nature. We wandelen op een boze weg, dat is de brede weg. En we houden geweld in onze handen. Wat betekent dat? Vuisten vol vijandschap tegen God. Dat is het geweld wat de koning van Nineveh hier aankaart. En zij zullen zich bekeren, een iegelijk van zijn boze weg. En van het geweld, dus twee keer het woordje van, bekering van. Het is bekering van. Het is bekering tot God en bekering van. Bekering van hun boze weg en van het geweld dat in hun handen is. Dus een mens moet aan zijn vijandschap worden gedood. En dat gaat ook geschieden, want dat is geen opdracht waar een mens aan kan voldoen of aan wil voldoen. Want de wil ligt ten grondslag aan het niet kunnen. Zij zullen zich bekeren. Dat is niet meer een keuze van nou, we zullen ons eens gaan bekeren. Nou, want hier ging het over een volkomen prediking voor volkomen verloren zondaren. De prediking van Jona liep niets over van de eigen gerechtigheid van de Ninevieten. Nog 40 dagen in de stad zal worden omgekeerd. Wat wou je er tegen beginnen? Wat voor argumenten wou je daartegen invoeren? Nou, de koning zegt, ik heb geen argumenten. Die koning van Nineveh, die stierf snelk die oude mens dood. En dan ga je die inwoners, want kijk, die koning van Nineveh, dat was geen illuminaat die zeg maar net als Mugabe of net als Kim Jong van Noord-Korea of net als die westerse leiders, hè, want ze staan allemaal voor in de rij. Ze doen net alsof het om je gezondheid gaat en de abortuskinderen worden bij hopen afgeslacht in de slachthuizen, in de westerse slachthuizen. Het is allemaal gelegaliseerd. Het is allemaal ook gereformatoriseerd. Het is allemaal gekerstend, die misdaad tegen de mensheid. Die Mussert, die werd nog gefusilleerd na de Tweede Wereldoorlog. Die verrader. En nou kan het allemaal plaatsvinden. Die spoedwet, die is geheimzinnig uitgesteld. Die is geheimzinnig uitgesteld, die spoedwet. Of weet je niet waar ik over praat? Die noodwet, die coronanoodwet. Dat de minister, die Hugo de Jonge. Nou, het zijn allemaal lid van de georganiseerde misdaad. Als je dat niet door hebt, mensen. En kort kust die voeten van die georganiseerde misdaad. Dus dank u wel, dank u wel, dank u wel. Nou, die koning van Nineveh, die is de opposit van Akot. Die is de opposit, want die geloofde niet de orders van de Baal Zeben. WO, HVM, van der Staaij, RD. Daar geloofde hij niks van. Daar deed hij afstand van. Hij zegt, laat die krant verbranden.
Je moet je eigen tot God bekeren. Hij liet uitroepen en men sprak te Nineveh uit bevel des konings, zeggende: laat mens nog beest, rund nog schaap, iets wat smaken, laat ze niet weiden, nog water drinken. Zo verstaan ze de waarachtige bekering in onze dagen niet meer. Nee, want je kunt het allemaal aannemen, je kunt het allemaal geloven. Nee, hier gaat er wat aan vooraf, hè? Aan die uitredding, aan die redding. En mens en beest zullen met zakken bedekt zijn en zullen sterkelijk tot God roepen en zullen zich bekeren. En eigenlijk, want dat tot God roepen gaat gepaard, die bekering gaat gepaard met bekering van die boze weg en van het geweld dat in hun handen is. Dat is nou het bestaan van die oude mens. Boze weg en het geweld, vuisten vol met vijandschap. Met al je vrome godsdienst. Steef de Bruin is daar zo stijf van God als een leugenbeest. En dat allemaal onder de vlag van politieke correctheid. Maar Gods volk valt daar niet voor. Ik val er echt niet voor. Nou, ik doorziet dat bij God vandaan. Want de Heilige Geest onderzoekt de diepte Gods. En zal ik iets verbergen voor Abraham? Nee, en dat doet de Heer nog niet. Het is alles ten dele naar het geloof. En naar de mate des geloofs, naar de mate des geestes. Maar je hoeft mij niet te vertellen dat God zijn raad verbergt voor de zijne. En de volle raad Gods kunnen we niet doorgronden. Het is ook niet te doorgronden. Maar de Heer maakt het zijn profeten en zijn knechten bekend. Anders zou God geen God meer zijn. Anders zou de Bijbel geen waarde hebben. Hoe moet ik preken als de Heer zijn raad niet bekend zou maken? En zijn raad staat geopenbaar. Hoe zullen we het verstaan? Als de Heer roept, maakt hij ook bekwaam. En die bekwaamheid die ondervond Jona in de buik van de vis. Want het nochtans des geloofs, kinderen Gods, moet in uw leven verheerlijkt worden. Het nochtans des geloofs. Wat sprak Jona in de vis? In de vis, in het oordeel. Nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. En hij zat nog in de vis. Hij zat nog in de hel. Hij zat nog in het graf. Maar die koning van Nineveh, zet die is naast de westerse leiders. Nou mensen, daar zie je een vloek en een zegen. Dat onderscheid. Daar zit een eeuwigheidsverschil tussen die koning van Nineveh en de westerse leiders. Want ze laten zich niet meer gezeggen. En onder die westerse leiders, dat bedoel ik ook van de staai en al die leugenbeestkranten in onze dagen, die MSM. Nou, straks staai van God. Redacteuren en hoofdredacteuren, journalisten. Hè. Kijk, het RD, dat is een copy and paste krant geworden. Hè, want dan kopieert alles van A en P. En die dominee Hofman uit Kalamazoo in Michigan, die hebben ze een artikel geplaatst. En die ontmaskert ook het RD. En dat ze nou alle negativiteit op Trump, over Trump zijn hoofd uitstorten. En ik zou niet weten of er nog één woord positief over Joe Biden kan worden uitgesproken. Het is niet mogelijk. RD doet het. Dat hebben ze met Hillary Clinton gedaan. Hè? Hillary moet het worden. Hillary wordt het. Hè? Alle vlaggen gingen omhoog. En toen ze het niet werd, toen de Heer haar van de troon stoten, toen verwijderd RD al die berichtgeving. Een desinformatiekrant. Een krant van de duivel. Het is ook demonisch geworden. Het is allemaal demonisch geworden binnen het Reformdom. Je moet je eigen daarvan vrijmaken. En doe je het niet, dan kom je met de sodomieten om, zoals God Sodom en Gomorra heeft omgekeerd. En dat betekent niet alleen een lichamelijke uitgaan. No. Dat betekent ook een geestelijke uitgaan. Dus je komt er zonder waarachtige bekering en het geloof in Christus bij God niet doorheen. Hoor. Ook al heb je de kerken verlaten. Denk er maar goed om. Een rechte weg is altijd door het geloof. Want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want die tot God komt moet geloven dat hij is. Een beloner van degene die hem zoeken. Nou, daar had Jona bevindelijke kennis aan. Want Jona die kon gemakkelijk zeggen, gooi mij maar overboord. In de liefde is geen vrees. Dacht je dat Jona stond te bibberen toen zijn beet pakte hem overboord? Nou mensen, dan weet je echt wat er waren in. Nou, want Jona kon dat oordeel ommijnen. Hij zegt, dat heb ik dubbel en dwars verdiend. Gooi mij maar overboord. En hij profiteerde er ook bij. De zee zal stil zijn van zijn verbolgenheid. En toen dat gebeurde, toen de lieden die Jona overboord hadden gegooid, en de zee die werd zo glad als een spiegel. Toen hebben ze God brandofferen geofferd op dat schip. Want hun is dat overkomen. Dat God een bewijs leverde. Dat hij een levende God was. Weet je het uit je leven?
weet het uit je leven. En die lieden die begonnen God te offeren. Want die konden wel zeggen, nou dit is echt de ware God. Zelfs de discipelen zeiden, wie is toch deze dat de zee en de wind hem gehoorzaam zijn? Het wordt niet meer geloofd in onze dagen. Nee, nee. Het wordt niet meer geloofd. Maar de Heer houdt zich over een ellendig arm volk, wereldwijd hoor, wereldwijd. Hè, want dat hele refeldom, dat heeft God al verlaten. Hij heeft Jeruzalem verlaten, hij heeft de tempel verlaten, Jeruzalem verlaten. Dat geldt ook het refeldom. De Heer heeft dat als afvallige, net als Rome, een valse kerk. Luther wou Rome nog reformeren. Nee, zegt de Heer, die kerk heb ik verworpen. Dat geldt ook alle refelkerk. Met al die broederlijke brieven van Hogeland en die J. Roos uit Barneveld. Het zijn allemaal spotbrieven. Allemaal spotbrieven. Hooggeestelijke taal. Het heeft geen inhoud. Want, punt 1, ze weten niet eens wat de breuk van Jozef is. En ze spotten met de theocratie. Ze hebben de theocratie in hun mond. En ze bedrijven kerkpolitieke democratie. Want er is die Hendrik de Kok mee begonnen om de theocratie een trap te geven. Dat heb G.H. Kersten bevestigd met zijn oprichting van dat afgodskalf, de SGP. Een democratisch afgodskalf. Wou je daar God mee behagen? Het is pure godslastering. Het is pure blasfemie. Nou, die koning van Nineveh, die komt daar niet meer met mij. Hij zegt, zij zullen sterker tot God roepen. En, dat betekent, van hun zonde afstand doen. He, want dat betekent het altijd hoor. Dat betekent het altijd. En zij zullen zich bekeren. Dat is tot God bekeren. En eigenlijk van zijn boze weg. Dat is handel en wandel. En boze weg, dat betekent je ganse bestaan. Je ganse bestaan. En van het geweld dat in hun hand is. He. Dus dat betekent, ja, dat is wat zij gevrocht en bedreven hebben. Zeggen de kant tegen waar ze schuldig zijn. Nou, dit zijn handen vol vijandschap tegen God. Dat is het geweld wat we van nature, waar we onze handen mee hebben gevuld. Gebalde vuisten tegen God. En ben je daar niet van overtuigd, dan moet je eigenlijk nog een christen benoemen. Want daar is Gods volk van overtuigd. En daar wordt ze doorlopend van overtuigd. Dat het vlees vijandschap tegen God is. En wat wil dat zeggen? En nou wordt vlees vervroomd. De mens, het vlees wordt vergoddelijkt en God wordt vermenselijkt. Dat is de godsdienst van de Refelkerk hoor, echt waar. Ik hoef het niet zodanig te bevestigen. Dat predikt ons Gods woord. Want nogmaals, legt die koning van Nineveh nou eens naast al die Refelpredikanten. Die koning van Nineveh, die vaardigde een decreet uit. Dat mens en beest. Nee, het is allemaal een vrijblijvend, een geprivatiseerd geloof in onze dagen. Geloof jij op jouw manier? Ik geloof op mijn manier. Van God vervloekte, je komt er voor eeuwig mee om. Met dat reformatorische geloof. Wat er in onze dagen wordt gepredikt. Je komt er voor eeuwig mee om. Want je hoeft geen afstand te doen van je boze weg en het, van het geweld dat in je hand is. Want ze leren allemaal die twee mens. Nee, je mag die vuisten met vijandschap mag je blijven behouden. Je mag die oude mens blijven. Want die wordt geparticipeerd, die wordt vereenzelvigd met die nieuwe mens in de huidige prediking. Ook in de catechismus. De afsterving van de oude mens bestaat heel niet. Je bent eenmaal gestorven, eenmaal en voorgoed gestorven. Zoals Christus is gestorven, eenmaal en voor altijd aan het kruis. Onze oude mens is met hem gedood. En dat heb ik ook een bevindelijke kant. Ik ben door de wet gestorven. Opdat ik Goden levend gemaakt zou zijn. Dus je leeft of je bent dood. Dat leert Gods woord. En die oude mens, die leeft zijn dood uit onder de wet. En die nieuwe mens leeft het leven in Christus uit onder de genade. Als je aan die leer gaat tornen, dat is de snelste weg naar de hel. En dan zegt die koning erachteraan, hij zegt niet, nou als we nou ons bekeren en tot God roepen en van onze boze weg overboord gooien, het geweld dat in onze handen is, buiten de deur gooien, dan zal God zich wenden. Nee, hij zegt, wie weet? Hij zegt, ik weet het niet. Hij zegt, maar wie weet? God mocht zich wenden en berouw hebben en hij mocht zich wenden van de hittigheid zijn storens dat wij niet vergingen. Wie weet, zegt hij, wie weet? Verloren is het toch al. We hebben niks meer te verliezen. Want die stad, die zat, dat geloofde die koning 100% dat die stad zal worden omgekeerd
Want hij heeft niet gezegd van nou ja, we zullen ons nou eens 40 dagen rustig en goed gedragen. Hè? We zullen ons eens politiek correct, hè? We doen uitwendig, we gaan al de muren wit schilderen, hè? Zoals het heilige reden, wit geschilderd, wit gepleisterde graven. Het kan hem dat gezegd. No. Hij wist dat hij voor God stond. Hij wist dat al zijn onderdanen voor God stonden. Want hij geloofde de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat zegt de Heer Jezus zelf. De inwoners, de mannen van Nineveh. En met name de man, de koning. Die hebben zich bekeerd op de prediking van Jan. Dat sloeg in als de bliksem, die prediking van Jan. Daaraan zie je dat als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, al zo zal geheel Israël zalig worden. Dus die prediking van de heidenen, dat voorrecht wat Jona, ja, hij beschouwde het niet als een voorrecht. Hij beschouwde het niet als een voorrecht, want hij had liever in Israël gebleven, het land van Zebulon en Naphtali. Maar het is een promotie als je het evangelie, ja, u zegt, wat was er nou voor evangelie aan die prediking van Jona? Nog 40 dagen, we krijgen 40 dagen uitstel, is dat geen evangelie? Dat is die koning van Nineveh. In dat kader zegt hij, wie weet, hij kreeg enige hoop. Wie weet, zegt hij, wie weet, verloren is het toch al. Dan zie je de weg van de waarachtige bekering. Dan ga je hoofd gewillig leggen op het blok. Dus dat betekent, ga je je straf aanvaarden. Uw doen is rein, uw vorm is schande rechtvaardig. Dan zullen we er eens van zingen. En wel van het vijfde vers van Psalm 42. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hier wordt het in het nochtans des geloofs gezegd. Dus je moet het hier verstaan. Als Jonas spreekt in de vis van het nochtans des geloofs. Dan kon die koning van Nineveh nog niet eigenen. Hij zegt wie weet. Maar hier staat geschreven. De Heere zal uitkomst geven. Hij die is daars. Dat geldt zijn verzoende volk. In de beproeving. In de buik van de vis. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die is daars zijn gunstgebied. En wat er verder volgt in dat vijfde zangvers van Psalm 42.
Thank you.
om het, niet om het doet dat er werkt. Maar die daar doet de wil des hemelse vaders. Wat is dat? Het ware geloof in Christus. Dat heeft niks meer te maken met het doet dat er werkt. Nou, nee. Ze hebben wel de wet geloofd als de bediening des doods. Want ze hebben zich tot de hel toe vernederd. En die zichzelf vernedert, die zal God verhogen. Die mij eren zal... Nou, dat heb je koning van Nineveh gedaan. Je hebt God geëerd. In zijn ondergang. Die mij eren zal ik eren. Maar die mij versmaden zullen licht geacht worden. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben en hij mocht zich wenden... van de hittigheid zijn storen dat wij niet verhingen. En God zag hun werken, met welke zij hun geloof en bekering betuigden, dat zij zich bekeerden van hun boze weg. Dus al die homofielen van Nineveh, die bekeerden zich. Die koning van Nineveh, die kon niet reformatorische helle constructie verzinnen van celibataire sodomieten. Hij zegt... Je moet je eigen totaal bekeren. Afstand doen. Van al die vuile zonden. Dus afstand doen van die oude mens. En God zag hun werken dat zij zich bekeerden. Met de Bijbelse bekering. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had. Hun te zullen doen. En het deed het niet. Dat wordt nou het eeuwige wonder. Als een mens verlost wordt in het vonnis der wet. Dat wordt met het eeuwige wonder van die moordenaar het kruis. Dat kon hij van tevoren ook niet bekijken. Hij zegt, Heer, gedenk me. Als gij in die koninkrijk gekomen zult zijn en ik in de hel loop te branden. Want daar reis ik heen, rechtvaardig. En de Heer deed het niet. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Nou, ik weet het uit mijn eigen leven, mensen. Dan draait de Heer de medaille om. Ja. Over hoeveel mensen ging het? Nou, de Heer zegt dat in het vierde hoofdstuk. Het stad Nineveh, waarin veel meer dan 120.000 mensen zijn, die geen onderscheid weten tussen een rechter en linkerhand, daartoe geef ik. 120.000, stad van 120.000, dat was in de toenmalige wereld, hè, want nou is de wereld, zeggen ze, overbevolkt, hè, met bijna 9 miljard mensen. Maar een stad van in de dagen van Jona, in de dagen van de profeten, een stad van 120.000 mensen, dat was een wereldstad, dat was een metropolis, ik wil zeggen. Er wordt zelfs gesuggereerd in de kanttekenaren dat het ging over een stad van 12 miljoen. Nou, dat laten we maar in het midden. We gaan hier niet de rekenmachine bij halen. En als dat nou in onze dagen, even overgezet naar onze dagen, dan zou het RD hebben vermeld met een ANP-bericht of met een Reuters-bericht. Ja, het ging maar over een paar honderd mensen. Net zoals... die Elbe Dijkgraaf toen bij die Limburgse omroep vermeldde van, het gaat maar over een paar gevallen, hè, die dan abortus bedrijven in zaak met verkrachting. En toen sprak hij natuurlijk als een beest. Ja, de man is er alweer uit. Maar ook van de sta is er nooit in geweest in het licht van Gods raad, in het licht van Gods roeping. Dat is allemaal eigen weg. Die lopen allemaal op de brede weg des verderfs. En dan lopen ze de kantjes er vanaf te schaven. Het is allemaal een weg des gewelds. Het is een weg van vijandschap tegen God. Want daarin wordt God niet geëerd. He? Democratie? Wou je daar God mee eren? Dat is blasfemie als hij dat beweert. Als hij daar achteraan loopt. Dus al die SGP-dominees zijn geestelijk zo dood als een pier. En als je daarmee participeert, ben je zo dood als een pier. Want dat is wel bewezen met de feiten. Als je de voeten der globalisten kust. Baal Zebub om raad vraagt, dat doen die reformatorische scholen. Allemaal versodemiseerd en die vragen Baal Zebub om raad. Ja hoor, wij volgen precies de regels die het RIVM ons toeschrijft. Wat God beveelt is, er wordt er helemaal niks mee te maken. Er wordt geen avondmaal meer gehouden. Vanavond beleven we als in voorbereiding van het heilige avondmaal. Er wordt geen avondmaal meer gehouden, want Baal Zebub zegt dat kan niet. Dus dat is, ze leveren zelf het bewijs dat ze valse kerken zijn. Waar haal je de brutaliteit vandaan om dat heilig sacrament uit te stellen? Omdat de overheid dat zegt? Laat me toch niet lachen, mensen. Ja, het is om te weten. Het is om te weten. Dat maakt nou de afval van de Reformkerken. God gaat het exposen. Hij gaat het exposen dat het van alle kanten vals is en afvallig. Dan zitten die dominees voor de webcam. Wat een toppunt van goddeloosheid. Toppunt van goddeloosheid. Die Hofman die heeft dat artikel geplaatst van ja, het AD dat doet een polarisatie. Hè, want dat giet al de ongerechtigheid uit over het hoofd van Trump. Nou, je hoeft echt geen Trump-voorstander te zijn om te zien dat het AD natuurlijk zo duivelspartijdig bezig is. Hè, ook met die Amerikaanse presidentsverkiezingen. Uit dat artikel van Hofman, wij gaan natuurlijk lang niet ver genoeg, die Hofman. Hè, want zo vroom zijn ze ook nog dat ze lang niet ver genoeg durven gaan. Maar daar klinkt nog enig geluid, omdat die Hofman, die woont in Amerika en in Apeldoorn weten ze absoluut niks wat er in Amerika afspeelt. Daar weten ze absoluut niks van. Ze zouden het kunnen weten, maar ze moeten zich houden aan de globalistische mediaregels, anders worden ze uit de lucht gehaald. Hoor je het goed wat ik zeg? Want het RD heeft hun ziel, om het zo maar eens te zeggen, al aan de duivel verkocht. Die van der Staaij heeft zijn ziel aan de duivel verkocht. Ze zijn lid van de georganiseerde misdaad. Het is al decades is dat bedrog ingegoten als water. De Heer heeft zijn zeer verkeerde geest ingestort. En ook blijkt dat de Ninevieten die zullen het Refo-geslacht op de dag der dagen veroordelen, omdat ze nooit tot die waarachtige bekering gekomen zijn. Nooit werkelijk in God geloofd hebben. Ze hebben van God een Baal gemaakt. Met een zeer verkeerde geest. Afgoden aan de hand. Baal zedend om raad vragen. Zijn onze ventilatiesystemen wel goed in orde? En wat de Heer voorschrijft in zijn woord. En wat de leer van Christus is. Lappen ze allemaal aan hun las. Je hebt het gezien en die dominee zondag, dat zijn geen knechten van God, dat zijn duivelsprofeten. 100%. Echt, er is geen procent waar wat ze preken. Ook al spreken ze ware woorden, ze nemen Christus op de lippen, allemaal op de lippen. En het is niet bij God vandaan gepredikt. Jona predikte bij God vandaan. Hij preekte exact wat de Heer hem bevallen had. Deed hij geen woord vanaf. Hij kon het niet bijschaven. Hij kon niet zeggen, nou, jullie krijgen nog een jaar. Van die 40 dagen kon hij geen 41 maken. Ook geen 39. Dat is nou het bewijs dat Jona een knecht van toch was. Een echte. Ik noem het de beste profeet in het Oude Testament. Jeremia stapt het hem gelijk. En Jeremia kreeg de roeping. Ik heb u tegen dit volk gesteld. Om het snode van het kostelijk te onderscheiden. En het snode uit te rekken. Er is geen ene predikant die dat onderschrijft, die de roeping van Jona onderschrijft. Nee, want je zegt, dan halen ze die gelijkenis van het onkruid erbij, je moet het allemaal laten staan. Dat zegt dokter Huigen letterlijk. En zulke valse apostelen, ja, die zijn constant bezig Gods woord te verkrachten, want die gelijkenis, dat staat, dat die akker, dat is de wereld, dat is niet de kerk. Want dat zou betekenen, zoals hun het verstaan, dat je al die valse leringen binnen de kerk, en zegt Veldman, het is een modaliteitenkerk. Valsaard, dat leert Gods woord niet. God duldt in de gemeente van Christus die ketterijen niet. Censuurloze sodomie. Sodom en Gomorra gelijk worden. Nou, dan ga je onder dat oordeel. Want dan is het niet meer verankerd in de wil des bevels. Want wat in de Heere niet deed ten aanzien van Nineveh, gaat hij wel doen ten aanzien van al die valse refo-kerken. Absolute waarheid. Er is geen weg meer terug. Je gaat eruit en je maakt je eigen publiek vrij door het geloof. Of je gaat er mee en je komt er mee om. Eén van mij. Gaat uit van haar, mijn volk. Totdat gij met hun zonde geen gemeenschap hebt en hun plagen niet ontvangt. En ze gooien het allemaal terzijde, want dat zeiden de Joden ook tegen Jeremia. Wij zullen niet luisteren. Maar dan konden die Ninevieten niet zeggen tegen Jona, wij zullen niet luisteren. Nee, nee, nou gaat de Heer het slechtste, doet hij trouwens altijd hoor. Dan gaat de Heer het slechtste bekeren. Want het onedele, het aller afschrapsel, dat heeft God uitverkoren. De Ninevieten, geen Gibeonieten. Nee, die gaat God voorbij. Die laat hij in hun baan. Maar de Ninevieten, die goddeloze eieren, ja, die gaat hij bekeren. Want hoeren en tollenaren hebben zich bekeerd. Maar dit geslacht, een rechtvaardig, heb geen bekering voor nodig. Maar die verloren schapen. Ja, daartoe had de Heer zijn profeten gezonden. De verloren schapen thuis is als maar. Hè? De mensen wouden niet verloren zijn. Dat is nou je grootste vijandschap. Je wil niet zijn die je bent. Dat is je grootste vijandschap. Want Christus is alleen voor de goddelozen gestorven. Niet voor mensen die zich nog niet zo slecht weten als die Ninevieten. Nou, dat waren volkomen zondaren. De maat der zonde was volgezonderd. En dan maakt de Heer onderscheid waar het niet is. En dan gaat hij die Ninevieten. Nou, dat wist Jona. Daar had hij al zo'n voorgevoel van. Hij zegt, oh, nou gaat God die Ninevieten bekeren. Die God vergeten heidenen. Die leven in allerlei zonde. God nog gebod. Kon hij niet verdragen. Want hij zat er onder die bomen. Onder bomen als die beschikking gehad op over die atoomknop had hij ze allemaal ingedrukt. Dan had hij Nineveh eigen aan bevoegd. Is je toren billig ontstoken, Jona? Ja, billig is mijn toren ontstoken. U zegt, dat is toch geen knechtenseer. Ja, je weet er niks van. Je weet er gewoon helemaal niks van. Want Jona was een uitnemende knecht van God. Een uitnemende knecht van God. Hij was niet met de Heer eens. Nee, hij was niet met zijn beleid eens. Kijk, die schijngodsdienst die is zogenaamd altijd eens met God. Altijd eens met God. Alles onderschrijven ze. Drie formulieren van eenigheid. Maar in de praktijk, die moest dus volgen in de praktijk. Zijn wit gepleisterde graven gelijk. Modaliteiten, godsdienst. Het is echt van God vervloekt. Dat heb Joden niet gepreekt in Nineveh. Modaliteiten, godsdienst. Van nou ja, als je nou je eigen goed gaat gedragen. Vlijt en gedrag. Dan, nou dan kijkt God die zonde wel door de vingers hoor. Nee. Hij heeft een volkomen gerechtigheid gepredikt in Nineveh, want het vonnis des doods was besloten. Nog 40 dagen is het afgelopen, dan bestaat Nineveh niet meer. En de inwoners ook niet meer. En Nineveh lag, laat maar zeggen, in off-grid area. Je kon er niet uit ontsnappen, daar was geen doen aan. Er was geen doen aan. Want ze wisten het dan met Sodom en Gomorra, nou dat vuur, dat, die fire en brimstone. Dat heb ook de area buiten Sodom en Gomorra allemaal plat gebrand. Allemaal plat gebrand. Maar de refo's geloven deze prediking niet. Die geloven die bediening dus dood. Het wordt dan ook niet gepredikt. Hè? Want die oude mensen worden het leven gelaten. Je mag niet een fiets zijn. Dat wordt dan gepredikt. Je kan in de evolutie geloven. En je kan tegelijkertijd het ware geloof hebben. Dat kan allemaal met elkaar. Hè? Tim Keller. Al die nieuwe Calvinisten in Amerika. Allemaal duivelse bedriegers. Wordt allemaal geloof gekerstend. Worden boeken van uitgegeven en opgevreten. Nou, dan gaat er in vervulling. En hij deed het niet, hij doet het wel. Hij doet het wel. Als hij volhardt in die boze weg. En in het geweld, in die vijandschap van die oude mens. Dan gaat hij het echt doen. Dan gaat hij het echt doen. Maar hij zag hun werken dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. Er staat hier uit de mond Gods. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel en zullen hetzelfde veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona en het waren 120.000 inwoners, klein en groot. En je hebt pas die opstand in Berlijn gehad. Weet je wat het in het TT stond? Met die vervloekte ANP-berichten. Steef de Bruin, je bent 100% verantwoordelijk voor wat je uit ANP en Reuters en noem maar op, al die bronnen, al die valse rotschildbronnen kopieert en in je krant publiceert, ben je 100% verantwoordelijk over. Wat het RD aan ANP berichten publiceert, publiceert het RD. Dat is een RD bericht. Zo sta je straks voor God. Met dat Berlijn, met die Berlijn opstand, met die sprak het RD. Het zijn er enkele honderden of enkele duizenden. Het waren er meer dan 1,5 miljoen. Zo wordt het nou. En zo wordt ook over Melbourne gesproken. Het wordt al die getallen, die worden geminimaliseerd alsof het over enkele opstandelingen gaat. En het was een rechtvaardig protest door wat er in Duitsland geschiedde, want dat ging om die coronamaatregelen. Dat is echt in de hel gesponnen. Daar danste de D en de SGP dansen er mee. En ze dansen er naadloos mee. Als een dooddoener heb het RT dat artikel van dominee Hofman geplaatst, als een dooddoener. En ze gaan door met liegen en bedriegen. Nou, dat is nou het refodom. Dat is bij God nog erger als het heidendom. Want de Ninevieten hebben zich bekeerd van die
van God vervloekte regelpraktijken. Die hebben zich bekeerd. En dat geldt ons alle persoonlijk. Als je eigenlijk niet bekeert, het zal u vergaan. En want die farizeeërs die zeggen, ja, die wouden zichzelf ook rechtvaardigen. Want, wat zegt de Heer? Het zal u vergaan. Weet je nog, die onder de toren van Siloam, die toren viel om. En zoveel mensen kwamen erbij om. Hij zegt, gij zult het desgelijks vergaan. Als u u niet bekeert. En bekering, de ware bekering, gaat gepaard met geloof in Christus. Heel eenvoudig. Dat wordt nou geschonken, want wettische bekering bestaat ook. Bekering zonder geloof. Judas Iscariot kreeg wettische berouw. Ik heb verraden aan schuldig bloed, was volkomen waar. Maar het ging niet gepaard met geloof in Christus. Het ging niet gepaard met waarachtig berouw, met evangelisch berouw. Wettisch berouw eindigt aan de strop. Dat is bekering zonder geloof. En in onze dagen heerst dat universalistische, geprivatiseerde, valse geloof, Asia Bibi. Ze wordt nog gepromoot op de website van SIP.nl. Volledig van God vervloekte godsdienst op dat SIP.nl. Ook in het TD staat gelijk aan het TD. Dat is allemaal van God vervloekt, dat is allemaal satanisch, demonisch. Het valse wordt waar gehouden, voor waar geproclameerd. De leugen wordt voor waarheid geproclameerd. En de waarheid wordt in ongerechtigheid ten onder gehouden. Dat is het RD, dat is de SGP, dat zijn de Reformkerken, de Reformdominees. Ik heb het met feiten bewezen, ik heb het uit het woord bewezen. Ik heb de koning van Nineveh naast die dominees, naast die huidige Reformdominees geplaatst. Die Ninevieten die zich bekeerd hebben van hun boze weg en van hun vijandschap, die hebben dat oordeel hebben ze vrijwillig aanvaard. Nog 40 dagen. En de stad zal worden omgekeerd. En wij met die stad. Maar dat is binnen het Reformdom nergens meer te vinden. Nou, wat heb ik dan te zeggen? Ja. Zei die Nineveh? Wat heb die prediking van Jan ons eigenlijk te zeggen? We zullen eens een platform gaan oprichten. We zullen er eens over gaan discussiëren. Nee, hebben die Ninevieten net als die inwoners in de dagen van Noach naar hun hoofd gewezen? Jona, ben je wel goed bij je hoofd? Dacht je dat God die miljoenenstad, om het zomaar eens te zeggen, zal omkeren met zoveel vee, met zoveel kleine kinderen? Doe niet zo vreed, man. Nee, ze hebben Jona, de prediking van Jona, geloofd. Ja, dat was Gods weg. Want de Heere wilde met die Ninevieten gaan pronken, als pronkjuwelen van zijn opzoekende zondag. En als je nou nooit wil zijn die je bent, een van God vervloekte Nineviet, ja, dan gaat de Heer je voorbij. Want dat evangelie is alleen maar een volkomen verlossing voor volkomen verloren zondaar. Nou, als er één stad inwoners had met volkomen verloren zondaren, want ze hadden toch niks te verliezen. Wie weet, zegt die koning. Dus hij legt zijn eigen onvoorwaardelijk onder de buil van Gods gerechtigheid. Als je dat er niet in leest, dan weet je echt nergens van. En dat is de weg die de Heer gaat, ook in de persoonlijke bekering. Dan maakt de Heer je zo gewillig, hè, want hij heeft een wet gesteld. Die maakt de mens onvoorwaardelijk, want de mens is barstens vol voorwaarden. Nou, door de prediking van Jona werden alle voorwaarden over de muur van Nineveh gegooid. Weg ermee. En toen kwamen die mensen voor God te staan. Die koning kwam voor God te staan. En hij geloofde, hij kon die prediking van Jona eigen. Hij zegt, wat een genade dat we nog 40 dagen tijd krijgen om ons te bekeren. Het was nou het evangelie in de prediking van Jona. Nog 40 dagen. Bij God vandaan. Nou, hij zegt, wie weet, verloren is het toch al. We zijn ten dode opgeschreven. Ten dode. Maar wie weet, ik heb ook gehoord dat die God wel eens barmhartig is. Net als Rachel de hoer. En die wierp als enigste dat scharlakenrode snoer uit de raam. Wie weet. Nee, de Heer zal het doen. Hè, want Rachel de hoer was al tot het geloof gekomen. Door haar leugen des geloofs. Door die verspieders te verbergen. Met gevaar voor eigen leven. Met gevaar voor eigen denkroom. Zo gaat het geloof te werk met gevaar voor eigen leven. Want die zijn leven lief heeft boven mij, zegt de Heer Jezus, is mij niet waardig. Nee. Het is allemaal eigen behoud binnen dat Reformdom. En ook bij die Gibeonieten. Allemaal eigen behoud. Zelfliefde, eigen behoud. Nederig doen. En barstensvol zitten met hoogmoed. Je moest eens confronteren met een zonde. Dan barst de duivel eruit. Dan barst er een adder uit. Dan zijn ze zo brutaal als de duivel. Nou, denk erover dat je zo voor God staat. Denk erover dat je zo voor God staat. Want die refo's, die refo-dominees, die zitten barstensvol met barstende vijandschap. Dat is mijn ervaring. En dat komt er ook uit. Kijk maar naar die zondag. Die durft te feiten, die durft criminelen te reformatoriseren. Nou, dan ben je zelf een crimineel. Dan ben je zelf een pedofiel. Want die Bill Gates, dat was een grote vriend van Epstein. Allemaal complottheorieën in onze dagen. 9-11, allemaal complottheorie. Hè? Controle demolition is allemaal complottheorie. Het is met honderden, duizenden wetenschappelijke feiten. En ik weet het bij God vandaan dat het controle demolition was. Ik heb George Bush in die kleuterschool zien zitten bij God vandaan. Ze weten tegenwoordig niet meer wat het is. Daarom maken ze het bespottelijk. Ze weten niet meer hoe God werkt. Ze kijken niet met de ogen Gods. Ze geloven het niet meer dat Jeremia, gij zult zijn als mijn mond. Ze geloven er niks meer van. Kijk, dat is nou het afvallige refendom. Gaat uit van haar, mijn volk. Opdat gij met hun zonde geen gemeenschap hebt. En van hun plagen niet ontvangt. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Nou, dat hebben die Nineviten kunnen zien. Want de Heilige Geest leidt altijd verder als de bediening des doods. Ik ben door de wet en wet gestorven. Opdat ik Goden leven zou. Amen. Heren, het kon Jona verdrieten. Dat gij de Nineviten hebt bekeerd. Maar hij zal zich. Ja, hij verblijdt zich er al eeuwen over. Dat gij het zo hebt gedaan. Dat gij het oordeel niet hebt gedaan. Gelijk Jona begeerde. Maar nu zingt hij met de Nineviten. Eeuwig voor uw troon. Tot uw eer. Heer, gij mocht het ons maar openbaren in ons persoonlijk leven. De weg van de prachtige bekering. Jezus Christus en die gekruisigd. Om door hem te gaan door die enge poort. Op de smalle weg des levens. Naar de stad die fundamenten heeft. Dat nieuwe Jeruzalem. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Gedenk ons het verder van deze dag in de vergeving van al het onze van Jezus. Amen. Gemeente, nog dat zesde vers van Psalm 42. Zal tot God mijn steenrots spreken, waarom Heer vergeet gij mij? Ga in zwart door rouw bezweken om mijn vijand dwingelendij. En wat er verder volgt in dat zesde zangvers van Psalm 42.
Oh.
met biddende harten de zegende zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen. Thank you.